Goedemorgen luisteraars, welkom bij de morgendienst die wordt gehouden in de Zuidhovenkerk in Dordrecht. Mijn naam is Aad Kraan. Onze voorganger is deze morgen onze eigen predikant, dominee Gert-Jan Vogel. De organist is Herman Keizer en Elise Baai begeleidt ons op de piano. Ik zal u de orde van dienst voorlezen. Eerst welkom en mededelingen. Psalm 5, alle 7 versen. En dat is uit de nieuwe berijming. Dan stil gebed, votum en groet. En dan zingen we Psalm 119, vers 66 uit de nieuwe berijming. Worden de geboden voorgelezen. Dan zal het kinderlied, lied 538, gezongen worden. En dat is uit de liederenbundel op toonhoogte. Dus lied 538. Volgende gebeden plaats. De schriftlezing is deze morgen uit Jacobus 2 vers 1 tot 13. Vervolgens zingen we Psalm 49 vers 3 en 4. En dat is uit de nieuwe berijming. De kinderen gaan naar de crèche. De collecte is deze dag voor de kerk en de diaconie. Dan vindt de verkondiging plaats. Het thema is geloof doet wat. Na de prediking zingen we Psalm 146. Psalm 146 vers 1, 2, 3. En 4. En dat is uit de oude berijming. Vervolgens dankzegging en voorbeden. Daarna zingen we gezang 448. Gezang 448. Alle versen. En aan het einde van de dienst wordt de zegen uitgesproken. Ik wens u een goede en gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, alle hartelijk welkom. Die op een andere manier of een andere tijd deze dienst meeluisteren. Daar gaat onze voorganger dominee Vogel in beide diensten voor. In de middagdienst wordt de heilige doop bediend aan Anne-Lin Hartman, Jona Kik, Nienke Vis en Doris May Westerlaken. Kerkelijke huwelijksbevestiging is aangevraagd door Joël Dubbels en Rosalinde Vos. De dienst wordt aanstaande donderdag gehouden om 3:00 hier in de kerk. Ingekomen met attestatie van de gereformeerde kerk vrijgemaakte Goes, Gerjan, Simone en Marijn Kloosterman van der Heijden. Ze zijn in de kerk. Willen jullie even opstaan? Nou, ik wil jullie hartelijk welkom heten. Mag even blijven staan nog? Ik wil jullie hartelijk welkom heten hier in de gemeente. Voor Simone en Marijn is het niet helemaal nieuw. Jullie zijn terug van weg geweest. Ik wens jullie een hele goede tijd en God zegen. Dankjewel. De zomerdienstregeling gaat weer in. Volgende week zondagmiddag en de twee zondagen daarna, dan zijn er gezamenlijke diensten in de Kandelaarkerk. De dienst begint dan om 16:30. Na deze morgendienst is er gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken in de Tigriszaal. In de voorzang zingen we nu psalm 5, zoals aangegeven in wisselzang. We mogen blijven zitten. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Bidden we nu in stilte om een zegen voor elkaar en voor onszelf. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen nu met elkaar Psalm 119, vers 66. We luisteren nu met elkaar naar de woorden van het verbond van de Heere, onze God. En daarna zingen we het lied. Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Als je dat lied hoort en zingt, God is goed, laat zo je licht maar schijnen. Je denkt aan wat er allemaal deze week gebeurd is, aan nou ja, aanslagen en zo. En je zingt dan Psalm 5 zoals we dat gezongen hebben. Er gebeurt eigenlijk van alles in deze wereld. Hè? En hoe moet je daar nou mee omgaan? Nou in ieder geval, laat zo je licht maar schijnen. En als er van alles in je eigen leven gebeurt, zoek dan ook weer het aangezicht van God. En ik was een schaap, ik had de weg verloren. Maar we hebben het ook gezongen, gij vervult wat gij beloofde, want God is liefde. Laten we samen ons verootmoedigen voor God en ook samen bidden om een zegen over deze dienst. Laten we bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader. Eigenlijk is het zo dat we hier in de kerk komen, terwijl het buiten heel slecht weer is, dat een beeld is van ja, wat de kerk is. En wie u bent, dat we bij u mogen schuilen. Ook al gaat er onweer tekeer, ook al gaat de regen tekeer. Ook al gebeurt er van alles buiten ons en in ons, bij u mogen we schuilen. En we willen u daar heel hartelijk voor danken, Heer. Want er gebeurt van alles in deze wereld, dat weten we. We zien het genoeg op tv en we lezen het in de krant. We zien het op onze computer, wat er gebeurt allemaal. Hier een aanslag, daar een aanslag. Zoveel doden hier, zoveel doden daar. Er gebeurt ook op een andere manier van alles. En we maken dat ook om ons heen mee. En soms willen we er niet aan, omdat we denken van ja, deze wereld moet toch een plek zijn van plezier en vreugde. We weten dat het zo heel vaak heel anders is. En daarom komen we ook vanmorgen maar bij u schuilen. Hier in de kerk, maar ook onder uw vleugels. Want waar zouden we anders moeten zijn? Bij het woede van de wereld, bij het woede van de boze, bij het woede ook van ons eigen hart. Waar zijn we veilig anders dan bij u? We willen dat ook voor u neerleggen, dat het boze en het kwaad niet alleen maar buiten ons is, maar ook in ons is. We verootmoedigen ons daar ook voor. En misschien is wel onze grootste kwaal dat we, niet dat we heel verkeerde dingen doen, maar dat we eigenlijk aan het goede niet zo toekomen. Of dat we vergeten om op te staan tegen het kwaad. Dat we onze mond houden. Dat we stil zijn. Dat we er niks mee doen. En dat we het aan ons voorbij laten gaan. En Heere God, hoe weinig lijken we vaak op de Heere Jezus. Die inging op de dingen die hij zag. Die inging op de dingen die hij hoorde. Heere, we belijden onze verkeerde dingen. Maar ook de dingen die we niet deden. Die we wel hadden moeten doen. Dat we het langs ons heen hebben laten gaan. En dat we er niet aan wilden omdat het ons te lastig leek. We bidden van u, vergeeft u ons onze lafheid. Onze trouweloosheid. Onze gemakzucht. Ons opkomen voor onszelf. Heere, leert u het ons om in het spoor van de Heere Jezus te gaan. Met overgave en overtuiging. Heer, en dan bidden we natuurlijk om de werking van uw geest in ons leven. We weten dat we die kunnen weerstaan, dat weten we. We bidden van u, breekt u onze weerstand af. En geef dat hij aan het werk mag zijn in ons leven. We danken u dat we bij u mogen schuilen. En dat we ook voor onszelf hier mogen schuilen bij u. En dat u ons ook in bescherming wil nemen tegen onszelf. Heer, ook dat hebben we dus nodig. Maar er gebeurt van alles. In de wereld, in de kerk, in onze levens. En we komen bij u en we komen vragen om uw zegen. Over dit samen zijn. Of uw woord mag klinken helder en krachtig in onze oren, in onze harten. Geef dat het mag zijn dat we uw woord mogen verstaan en eruit leven. Dat we als het ware in die spiegel kijken en weten wat we moeten doen. Heere, wees u zo met ons, wees u met heel uw kerk. Juist met uw kerk ook in de brandhaarden van deze wereld. Zegt u uw kerk die vervolgd wordt, die verdrukt wordt. Zegt u uw kerk die het gemakkelijk neemt. Zegt u uw kerk niet om het gemakkelijk te nemen, maar om weer wakker te worden. Om te staan voor het evangelie. Zegent u ons als we ook op vakantie, als er mensen op vakantie zijn, op vakantie gaan. Wilt u ook daar, waar we dan ook zijn, goede zondagen geven. Geef dat uw woord door mag gaan in ons leven. Heren, we komen tot u. We zijn met onze dingen bezig. En soms zijn we met onze gedachten ook heel ver weg. U kent ons. Wilt u met uw geest in ons midden zijn? Spreekt u tot ons. En hoort u ons, barmhartige Vader, om Jezus wil alleen. Amen. We lezen met elkaar uit de brief van Jacobus. We lezen nu Jacobus 2, vers 1 tot en met 13. Afgelopen weken hebben we Jacobus 1 gelezen en we hopen zo wat door te gaan. Staat als thema van de verkondiging: geloof doet wat. Nou, Jacobus 2 bestaat uit twee gedeelten, maar die gaan beide over dat geloof ook, dat geloof wat doet. Dat als je in de Heere gelooft, dat dat ook betekenis heeft voor je leven. Voor je dagelijks leven, voor je bestaan. En dat wordt dan ook heel concreet gemaakt in Jacobus 2. Mijn broeders, heb het geloof in onze Heere Jezus Christus, de Heere der Heerlijkheid, zonder aanzien des persoons. Want als in uw samenkomst een man zou binnenkomen met een gouden ring aan zijn vinger, in sierlijke kleding, en er kwam ook een arme man in haveloze kleding, en u zou hoog opzien tegen hem die de sierlijke kleding draagt, en tegen hem zeggen: gaat u hier zitten op een mooie plaats. En u zou tegen de armen zeggen: gaat u daar maar staan of ga hier zitten bij mijn voetbank. Hebt u dan niet onder elkaar een onderscheid gemaakt? En bent u zo geen rechters geworden met verkeerde overwegingen? Luister, mijn geliefde broeders, heeft God de armen van deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen te zijn van het koninkrijk dat hij beloofd heeft aan hen die hem lief hebben? U hebt daarentegen de armen schandelijk behandeld. Zijn er niet de rijken die u overweldigen en slepen juist zij u niet naar de rechtbank? Lasteren zij niet de goede naam die over u is aangeroepen? Als u echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de schrift, u zult uw naaste lief hebben als uzelf, dan handelt u goed. Maar als u met aanzien des persoons handelt, begaat u een zonde en wordt u door de wet ontmaskerd als overtreders. Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. Immers, hij die gezegd heeft, u zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd, u zult niet doodslaan. Als u dan geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat, bent u toch een wetsovertreder geworden. Spreek zo en handel zo als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. En de barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. De tekst voor de preek, ja, dat is het gedeelte dat we gelezen hebben. Maar er hoort eigenlijk ook nog een tekst bij. En dat is het laatste vers van hoofdstuk 1. Want dat is zeg maar het punt waarop Jacobus ook weer verder gaat. Hè? Het scharnierpunt zou je kunnen zeggen in zijn tekst. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit. Wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Mijn broeders, heb het geloof in onze Heere Jezus Christus, de Heere der Heerlijkheid, zonder aanzien des persoons. We gaan met elkaar een psalm zingen, psalm 49. En dat is zo'n psalm waarvan je zegt van, dat is niet zo'n aardige psalm, maar wel een heel passende en doeltreffende psalm. De mens wat hij aan pronk zich mag verwerven, zal eenmaal als de stomme beesten sterven. Nou, zeg, dat moeten we allemaal ons ter harte nemen. Psalm 49, vers 3 en 4. En daarna mogen de kinderen naar de crèche en wordt er in de kerk gecollecteerd voor de kerk en de diaconie. straks naar de preek zingen we Psalm 146, de aangegeven verzen in de oude berijming. Is dat? Ja, geloof, dat doet wat. Geloof doet wat met mensen. Geloof verandert mensen. Nou ja, als ik het heel scherp zeg, is het natuurlijk, God verandert mensen. Door het geloof. Maar als je aan hem verbonden bent, dan gebeurt er wat met je leven. Dat kan eigenlijk niet anders. En dat benadrukt Jacobus wel heel nadrukkelijk. Het verandert mensen. Maar waardoor word je nou veranderd? Nou, in de brief van Jacobus, en daar hebben we het deze weken over, gaat het vooral over dat God je verandert door beproevingen. Door uitdagingen. Door testen. Door dat soort dingen. Verzoekingen soms. Alles wat op je weg komt, waardoor er aan je levensboom geschud wordt. Daardoor verandert God mensen. En daarom begint Jacobus ook, en dat hebben we een paar weken geleden gelezen met dat woord, houd het voor enkel vreugde. Als je door allerlei verzoekingen bedroefd wordt. Als je in allerlei verzoekingen terechtkomt. Wel vreemd eigenlijk, hè? Maar ik denk dat Jacobus iemand van de praktijk was. Jacobus zat niet in zijn studeerkamer en hij was ook niet alleen maar bezig met verheven dingen. Hij was gewoon, misschien wel de leider van de kerk van Jeruzalem. En hij merkte gewoon, waar zit het nou vast? Hoe doet God de dingen nou? En hij zag de mensen in hun leven, in hun dagelijks leven van alle dag. En daar schrijft hij over. Over beproevingen. En hoe blijf je nou staan? En als je staande blijft in een verzoeking, dan leer je wat. Dan verandert dat je leven. Hoe verandert het je leven? Nou, bijvoorbeeld, dat je niet zo snel meer gaat zeggen van, dat lukt mij wel even. Dat doe ik even in eigen kracht. Zie mij eens eventjes. Ik kan het wel even zelf. Nou, dat is een hele vervelende les als je die moet leren, want we worden allemaal getraind in dit leven om het vooral zelf wel te doen, hè? Om vooral voor jezelf op te komen. En vooral te geloven in jezelf. Haal de kracht uit jezelf. Nou, Jacobus zegt, haal vooral de kracht niet uit jezelf. Dat is wel lastig. Kom erachter dat je God nodig hebt. Dus je moet bidden, daar hebben we het over gehad. Als iemand van u in wijsheid tekort schiet, dan moet hij bidden. En hoe verandert God nog meer mensen? We hebben het vorige week een beetje over gehad met de kinderen. Nou, doordat hij ons in de spiegel laat kijken. En als je goed in de spiegel kijkt, dan zie je jezelf. Maar als je ook goed in die spiegel van Gods woord kijkt, dan weet je ook, en daardoor laat God je zien, wat de weg is die je moet gaan. Dus in beproevingen, bidden. En niet zeggen van, oh, welke kant moet het op? Ik ga maar de kant op die goed voelt, of die wel aardig voelt. Maar weet je thuis in Gods woord. En het derde is, dat je weet wat nou de kern is, waar het om draait. Hè? Dat is ook iets. Daartoe moet je ook veranderd worden. Wat is nou de kern van het bestaan? Wat is nou de kern van het geloof? Wat is nou de kern van het christelijk leven? Waar gaat het om? En dat is heel bijzonder, hè, wat Jacobus dan schrijft. Ik zei het al, Jacobus is denk ik gewoon een man van de praktijk geweest. Hoewel die, ja, dat zien wij natuurlijk niet, maar het meest fantastische Grieks heeft geschreven van allemaal in de Bijbel. Dus het was niet, zeg maar, iemand die, zeg maar, helemaal van niks wist. Hij kon ontzettend goed schrijven. Hij kon ontzettend goed Grieks schrijven. Dus hij wist het precies. Het was geen domme man en zegt van, nou, ik ga maar voorbij aan moeilijke vragen. Nee. Razend intelligent, die man. Maar hij ziet wat er leeft bij mensen. En hij probeert erachter te komen, hij probeert ons te zeggen van hoe verandert God nou mensenlevens? Nou, door de beproevingen. En wat leert hij je dan? Dat je afhankelijk van hem bent. Dat heb ik al gezegd. He, dat je moet kijken in zijn woord. Maar ook wat de kern is van het geloof. En dat weten we niet zo goed uit onszelf. Want als ik nou aan u zou vragen, wat is nou de kern van het geloof? Dan zou u zeggen, nou dat is Jezus Christus. Dan zou ik zeggen, amen. Zo is het ook. Maar als het nou gaat over de kern van het geloofsleven. Wat is nou de kern van het geloofsleven? De kern van je leven, van elke dag. Wat is dat nou? Dan zeg je, wordt het al lastiger. Hè? Ja, dan zeg je van ja, dat ik er voor hem leef. Ja, oké. Dat je voor hem leeft, dat is heel goed. Maar wat betekent het dan, dat je voor hem leeft? Nou, dat ik veel vertel over hem. En dat ik veel getuigenis afleg. Of weet ik van wat. Ja, dat is ook wel belangrijk, denk ik. Ja, dat is ook wel belangrijk. Jacobus zegt, weet je wat nou de kern van de godsdienst is, van het leven met God? 1 vers 27. Wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking en jezelf onbesmet bewaren van de wereld. Nou, het is wel een beetje platvloers, vindt u niet? Moet er iets van het evangelie bij, hè? Dit lijkt zo horizontaal. Zoiets van, nou ja, in die tijd hebben we toch wel achter ons dat het evangelie alleen maar horizontaal was, hè? Het gaat ook om de verticale lijn met God. Toch schrijf ik overigens dat zo. De echte godsdienst is dat je weduwe opzoekt, wezen opzoekt en jezelf niet ingeeft met de wereld. Moet ik het eerst even over hebben voordat we verder gaan. En je denkt van ja, is dat het nou, hè? Het klinkt in ieder geval niet zo gereformeerd. Niet zo bevindelijk misschien ook. Misschien ook niet zo waar je nou echt mee kunt scoren of zoiets dergelijks. Hè? Waarvan je zegt van daar maak je indruk mee. Daarmee kun je het vertellen in deze wereld. Je zegt van, kun je laten zien van wie jij bent? Nou, dat gaat niet zo. Niet zo indrukwekkend, niet zo. Ja, dat is het woord dat we tegenwoordig daarvoor gebruiken. Hè? Dat is niet zo sexy, om het zo te zeggen. En dat moet in de kerk ook zo zijn natuurlijk. Maar het is wel heel erg to the point. Want als je dat nou doorvertaalt, die twee woorden, of die twee zinnen, hè? Weduwe en wezen bezoeken in hun verdrukking, in de moeite die ze hebben. Waar gaat het dan om? En jezelf onbesmet bewaren van de wereld. Waar gaat het dan om? Nou, jezelf onbesmet bewaren van de wereld is dat je zegt, ik wil niet zo leven dat ik mijn heiland verloog. Zo wil ik niet leven. Want hij is mijn bruidegom. En daarom bewaar ik mezelf onbesmet van de wereld. Ik wil me daar niet mee afgeven. Ik wil me niet daarin verdrinken. Want ik ga voor mijn bruidegom. Ik ga voor mijn Heer. En het opzoeken van weduwe en wezen. Ja, dat waren in die tijd vooral de mensen die niks te vertellen hadden. Die echt op een ander waren aangewezen. Zij die geen helper hebben. Nou, een heel bekend Bijbels begrip. Die nergens op kunnen rekenen. Dus eigenlijk, zegt Jacobus, waar komt het nou op neer? Op je naaste liefhebben als jezelf en God boven alles. Dat is het eigenlijk. Weduwe en wezenbezoek, ja, dat is je naaste liefhebben als jezelf. Jezelf onbesmet bewaren voor de wereld. Niet omdat die wereld er niet toe doet, maar omdat je jezelf wil bewaren voor je bruidegom. Dat is niet zo meeslepend. Dat is waar. He, als je zegt van ja, jezelf onbesmet bewaren. Ja, je moet toch mee kunnen doen in deze wereld. He. Mensen moeten toch kunnen zeggen van, er is wel iemand die wel aardig is. Die gewoon meedoet met ons. Dan stel je voor dat ze zeggen van, hij doet niet mee met ons. Och, verschrikkelijk zeg. Dat is heel erg. Maar niet heus. Voor wie is dat nou erg? Ja, misschien zeg je... Kan ik zo anderen meenemen naar het geloof? Ja, als je staande blijft, inderdaad. Dat zou kunnen. Maar wie, en dat is de vraag, wie is nou je Heer en Heiland? Wie is nou de belangrijkste? Niet echt meeslepend, inderdaad. Dat je zegt van, ga je gang in deze wereld en overtuig anderen en doe wat je wil. Nee, bewaar jezelf voor je bruidegom. Dat is niet meeslepend. Opkomen voor mensen die het niet zo goed hebben. Voor anders voor de onderkant van de samenleving. Voor de hulpelozen. Als je nou als kerk een statement kan maken, is dat je eigenlijk in de krant komt te staan. Dat zou het mooiste zijn. Voorpagina, de krant, de kerk doet dit en dat. Geweldig! Dan zijn we relevant voor de samenleving. Geweldig! Ja, of dat het nou is. Gewoon er zijn, zegt Johannes, of zegt Jacobus. Voor mensen die geen helper hebben. Het is gewoon je buurvrouw, je buurman soms. Of die ouderen in het verpleeghuis. Of wie dan ook. Gewoon dat je er bent, dat je iets van de liefde van de Heer Jezus laat zien. Dat is het gewoon. En dat is dus het dienen van God, hè. Er zijn voor hem, er zijn voor een ander. God liefhebben boven alles en daarnaast als jezelf. En daarvoor hoef je niet op het podium, hoef je niet in de krant, hoef je niet in de etalage te staan. Je gewoon je werk doen. En nou wat concreter. En dan begint hoofdstuk 2. En Jacobus scherpt het eigenlijk aan. Want we hebben het over beproevingen. En je ziet je leven voor je. Je hebt het over beproevingen, je hebt het over uitdagingen. Je hebt het over blijven staan. Als je nou door Gods genade leert zien wat de kern van het geloof is. Heb dan ook een geloof zonder aanzien des persoons, zegt hij. Zonder iemand naar de ogen te kijken. Er staat bij, heb dat geloof in onze Heere Jezus Christus, de Heere der Heerlijkheid. Nou, dat staat er niet zomaar bij omdat hij nog een paar woorden nodig had, bladvulling of zo. Dat staat er niet voor niks bij. Want hij, onze eeuwige koning, de Heere der Heerlijkheid. Onze Heere Jezus Christus. Bij hem zag je dat. Hij deed het zo. Hij zag de mensen niet naar de ogen. Terwijl hij het had kunnen doen. Hij diende ons als een knecht. Er staat ook heel, heel mooi in Matthäus. En misschien heeft Jacobus dat toen zelf ook al gehoord. Er staat in Matthäus 22, en fariseeën stuurden hun discipelen naar Jezus toe en zeiden, meester, wij weten dat u waarachtig bent en de weg van God in waarheid onderwijst en zich door niemand laat beïnvloeden, want u ziet de persoon van de mensen niet aan. Dat is dus typisch iets van de Heere der Heerlijkheid. Iets heel christelijks dus. Hè? Om mensen niet naar de ogen te kijken. Het is typisch iets van God om dat niet te doen. Hè? Denk eens aan, misschien wel juist het tegenovergestelde van God, om het zo te doen. Denk eens aan die broers van David. Als David tot koning gezalfd moet worden, dan komen eerst die grote kerels binnen. En dan zegt Samuel, nou dit zal het wel zijn, want we hebben een stevige figuur nodig. Een krachtige figuur nodig. En dan staat er zo bij, nee die niet. Want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. En dan komen die anderen. Die wordt het ook niet. En dan wordt uiteindelijk David nog geroepen. Die is ergens op het veld met de schapen. En die is het, want God ziet zijn hart aan. Staat wel bij dat David een mooie jongen was. Staat er wel bij. Dus God ziet dat ook wel. Maar hij kiest hem om zijn hart. En wat lees je nog meer in de Bijbel? God wederstaat de hoogmoedige, de nederige. Geeft hij genade. Lofzang van Maria. Als het gaat over de geboorte van Jezus. Armen heeft hij met goederen vervuld. Rijken heeft hij gans ledig weggezonden. Dus helemaal naakt weggestuurd. Je zou zeggen, dat is nou typisch iets van God. Hè? Juist wat geen stem heeft, krijgt stem. Zoals opkomen voor weduwe en wezen. Dat vind je ook zo mooi bij de profeten Elia en Elisa. Dat vind je bij de Heer Jezus. Mensen die geen helper hebben, kunnen op hem rekenen. Dus dat is de uitgangssituatie. En nou komt er een beproeving, zegt Jacobus. En hij schildert dat natuurlijk in woorden van zijn tijd. Maar nou komt er een beproeving. Nou komt er in jullie samenkomst, komen er twee mensen binnen. Wat doe je dan? De ene komt, er komt een hele rijke man, niet alleen met een gouden ring omdat hij getrouwd is, maar weet je wel, zo'n protselige zegelring. En met hele mooie kleren aan. En je ruikt hem al van eind, want hij heeft zich aardig ingepoederd, denk ik zo. Daar komt die aan. Hè, zoiets.
Wat doe je?
Er komt ook iemand aan. Die heeft helemaal niks te vertellen. In haveloze kleding. Nou, misschien stinkt hij wel een beetje. Wat doe je? Waarom heeft Jacobus het nou daarover? Nou, hij leefde in een tijd waarin dat echt speelde. De tijd voor de Joodse opstand in 66, val van Jeruzalem in 70. Was een echt spannende tijd. Tijd vol terrorisme. Tijd van uitbuiting. Het was een tijd, nou, die je tegenwoordig ook nog wel tegenkomt. Rijken worden rijker, armen worden armer. En hoe doe je dat als christen? Hoe doe je dat nou als christen? Wat is nou wijsheid? Hoe kan ik deze beproeving doorstaan? En ja, ik moet doen wat God zegt. En wat moet ik nou doen? En daarachter zit natuurlijk de vraag van hoe behandel je elkaar? Hoe doe je dat nou? Nou, hij zegt van, stel je voor dat die rijke man binnenkomt en je zegt van, we hebben daar nog een mooie zitplaats. Ga vooral daar zitten. Vooraan. Geen last van al dat gedoe. De kinderen zijn toch al weg. He, ga lekker zitten. Rustig, kun je rustig luisteren. Komt iemand anders binnen? Je weet, stinkt. Nou, misschien kun je niet beter tussen al die andere mensen gaan zitten, want dan stinkt hij zo. Ga maar een beetje achteraan. He. Of aan de zijkant. Of, nou ja, als je heel wat voelt, kom maar bij mij zitten. He. Kom maar bij mij zitten. Mag ik bij mij zitten? Nou, ik voel me al groeien. Doe je het zo? En dan moet je niet zeggen, nee, dat zou ik niet zo doen. Dat zit in ons allemaal wel een beetje. Het zit in ons allemaal wel een beetje dat je iemand met meer geld, dat je die meer ruimte geeft dan iemand zonder geld. Omdat wij allemaal aanzien wat voor ogen is. Als je iemand in een barrel op de auto, op de snelweg ziet rijden, dan denk je van, nou ja, die moet ook eens van de weg gehaald worden. Maar je ligt als het ware je hoed af als er opeens een hele mooie auto langskomt. Bij wijze van spreken. Dat zit in ons allemaal. En het gekke is, dat nemen we ook mee in de kerk. Dat nemen we ook mee in de kerk. De kerk? Ik moet denken aan wat ik tegenkom als ik in India ben. Hè. India, je weet het, een kastenstelsel. Je hebt mensen van de priesterkasten en mensen die helemaal niet nergens bij horen. En ja, hoe lichter van kleur je bent, en dat is in andere samenlevingen ook wel. Hoe lichter van kleur je bent, hoe rijker je bent, hoe meer je meetelt. Je zegt, je wordt christen en dan is iedereen gelijk. Ja, papier, is dat zo. En officieel, volgens de regels. En bij het avondmaal is dat zo. Maar voor de rest niet. En dan worden de donkere mensen, die zie je aan het werk. En de lichtere mensen, die zie je zitten. Die hebben meer geld. Die zijn dus meer iemand. Mooi verhaal van koningin Wilhelmina. In Apeldoorn, in de Lolaankerk. Dat was naar de schooldag geweest met vroeger. Dan weet u dat. Er staat er ook achter in de kerk, of tegenover de preekstoel, staat er een mooie bank. Die is voor de koninklijke familie. Ja, natuurlijk, de koninklijke familie moet op een koninklijke plek zitten. Koningin Wilhelmina, waar ging die zitten? Gewoon tussen de mensen. Dat was koningin Wilhelmina. Die begreep het. Ik ben misschien wel rijk, ik heb veel meer te zeggen. Maar ik neem gewoon mijn plek in. Ik ben er gewoon één van anderen. Dan kun je zeggen van ja, maar dit gaat ons een beetje, ja, een beetje aan ons voorbij. Want ja, dat is natuurlijk zo. Onze inkomens zijn aardig geniveleerd, hè. En onze kerk is nu eenmaal een middenklaskerk. Er zijn weinig mensen met heel veel poen en weinig mensen met heel weinig poen. Zo is het gewoon. Het is allemaal een beetje hetzelfde. Dus op die manier, maar het kan ook op andere manieren. Die heeft veel geleerd. Of die kan makkelijk zijn woordje doen. Of die kan mooi bidden of zoiets dergelijks. Of wat dan ook, dat soort dingen. Dus hoe ga je nou concreet om met dat verhaal van de Heer Jezus? Dat je geen onderscheid moet maken. Dat is een verzoeking. Dat is een verzoeking. En moet je nagaan, zegt. En ja, in die situatie van Jacobus was dat natuurlijk veel ernstiger. Moet je nagaan, zegt hij, van wie? Hij zegt van wie heb ik nou altijd kwaad te verduren? Zijn het niet juist de rijken die u overweldigen? En slepen juist zij u niet naar de rechtbank? En waarom denk je dan, en misschien wel ook omdat je goed christen wil zijn, dat je zegt van, ik moet me daar niks aan aantrekken, ik geef hem gewoon een goede plaats. Waarom doe je dat nou? Waarom behandel je niet ieder gelijk? Waarom doe je dat nou niet? Dat is nou de koninklijke wet, zegt hij. In vers 8 staat dat, hè? Als u echter de koninklijke wet volbrengt volgens de schrift, u zult uw naaste lief hebben als uzelf, dan handelt u goed. Kunnen wij daar nou iets mee? Kunnen we zeggen van ja, is dat nou wel helemaal zo erg? Is dat nou wel helemaal zo kwalijk? Ja, ach ja, zo gaat het nou eenmaal. Maar wat is nou de kern van de godsdienst? Wat is dat nou? Dat is God liefhebben boven alles. En daarnaast dat jezelf. Zonder aanzien des persoons. Dan faal je toch? Als je gewoon naar jezelf kijkt. Hoe ga ik met anderen om? Wie geef ik meer ruimte? Wie geef ik minder ruimte? Dan kijken we toch allemaal wat naar boven. Dan kijken we toch allemaal van, ja, daar wil ik zijn. En dan niet naar de hemel, maar degene die net boven ons staat. Zo gaat het toch? En wat is nou de kern van het geloof? Wat is nou de kern van de godsdienst? Dat je dat niet doet. Nou, in die situatie kun je zeggen, het was veel, veel prangender. En veel noodzakelijker dat hij dat zei. Maar je zou ook kunnen zeggen, Jacobus had toen in die situatie kunnen zeggen, ja, daar heb ik het nou niet over, het is lastig genoeg. Het is lastig genoeg om met deze wereld te staan. Dus, nou, doe het maar een beetje zo. Maar wat is nou de kern? En Jacobus zegt, er komen allerlei beproevingen op je af. Allerlei soorten. In alle soorten en maten. En voor hen was dit een grote beproeving. En dat kan het voor ons ook zijn. Hoe moet ik nou omgaan met die en met die? En hoe doe ik dat nou goed? Nou, Jacobus zegt, je moet bidden. En die denken, dat los ik zelf op. Je moet bidden. En je moet luisteren. In die spiegel kijken van die koninklijke wet. Dat is zo'n enorm hulpmiddel. En dan zegt hij bij, spreek zo, vers 12 is dat, en handel zo als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid. Geoordeeld worden door de wet van de vrijheid. De wet van Christus bedoelt hij. Hij die ons in de vrijheid stelt. Die van de een niet meer maakt dan de ander. Leef in vrijheid. Als een kind van de Vader. Van alle lichten. Hè, waar hij het ook over gehad heeft. Leef in vrijheid. Ten opzichte van anderen. Zie dan ook wie je zelf mag zijn. Maar zie ook hoe die ander is. Dat die net zo mag zijn. Net zo moet zijn als jij. Denk nou niet altijd te gering over jezelf. En te veel van een ander. Het wordt nog wat scherper. Want je kunt zeggen van, ja, dit is eigenlijk kleingeld. Moet je het daar nou in een preek over hebben? Nou, je kunt zeggen, zeg ik dan, heel simpel, het staat in Jacobus 2. Hè? Maar het wordt nog wat scherper. Want wat staat er nou in vers 9 tot 11? Als u met aanzien des persoons handelt, begaat u een zonde. En wordt u door de wet ontmaskerd als overtreders. Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. Immers hij die gezegd heeft, u zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd, u zult niet doodslaan. Als u dan geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat, bent u toch een wetsovertreder geworden. Het is inderdaad een beproeving. En dat is voor ons dan misschien een klein iets. Hè? Het is wel een beproeving of je blijft staan. Of dat je valt. En moet je niet vergeten, zonde is zonde. Zonde is zonde. Voor God is er eigenlijk geen onderscheid. De uitwerking is anders. Maar als je dan zegt van, ik kleine zondes kan ik wel doen, grote zondes mag ik niet doen. Ik mag geen moord plegen, ik mag geen overspel doen. Maar ik mag wel aanzien des persoons betrachten in mijn leven. Kleine dingen mag ik wel. De grote dingen mag ik niet. Voor God is dat hetzelfde. En het zijn altijd weer beproevingen om je van het spoor van hem af te halen. Ook die kleine dingen. Ook die kleine vossen die de wijngaard bederven. Nee, natuurlijk heeft moord veel meer consequenties. En overspel heeft veel meer consequenties. Ik denk niet dat het voor de Satan iets anders is. Denk niet dat het voor de boze iets anders is. En denk niet dat je vrijuit gaat. Met andere woorden, het luistert nauw. Wil je Jezus volgen? Dan moet je ook in deze dingen, en die misschien voor ons kleine dingen zijn, blijven staan in de beproeving. Dan moet je blijven bidden om wijsheid. Hoe je hier met omgaan en daarmee om moet gaan. Hoe je met die ander moet omgaan. Die een aanslag op je doet, bij wijze van spreken. Bid om wijsheid. Om je niet te laten vallen. En God maakt geen onderscheid in overtredingen. En dat betekent ook dat je niet beter bent. Dat je zegt van, nou ja, er zit iemand in de gevangenis. Nou, dat is een heel erg iemand. Ja, ik heb voor die kleine dingen. Ja, ik kijk als iemand naar de ogen. En ik ben wel eens een beetje gierig en zo. Een beetje hebberig. Maar dat is niet zo erg. Voor God is dat hetzelfde. Wist je dat? Dat is voor God totaal hetzelfde. God maakt geen onderscheid in overtreden. Je bent net zo'n crimineel. Als iemand die overspel of die in de gevangenis zit, die een moord gepleegd heeft. Als dat je niet opkomt voor hen die geen helper hebben. En die wet van de vrijheid is beslissend. Kom je op voor hen die geen helper hebben. En bewaar je jezelf in deze wereld voor hen. Dus de wet van de vrijheid. Er zit geen systeem achter, er zit geen drang achter, er zit geen niks achter. Er zit God achter. En zijn barmhartigheid. Nog één ding. En dat is het laatste vers. En weer een overgang naar het volgende gedeelte. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. En de barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Geen barmhartigheid bewijzen. Nou, en je kijkt naar Nederland, hè. Ja, het aantal vluchtelingen is weer afgenomen. Dus dat valt weer mee. Maar je voelt het toch. Hè? Hoe je er ook verder over moet denken en hoe je er ook mee om moet gaan. Hoor. Dat weet ik ook niet goed. Maar dan mag ik je voor bidden, zegt Jacobus. Maar je voelt toch allemaal de onbarmhartigheid er zijn. De onbarmhartigheid. En geen barmhartigheid bewijzen is net zo erg. Is gewoon even zwaar in het oordeel als crimineel zijn. Het gaat, gemeente, om het gewone christelijke leven. En dat is een leven met Christus. Dat is een leven uit Christus. Dat is ook een leven als Christus. En dat je zo blijft staan te midden van alle beproevingen. Dat je zegt, ja, maar ik ben een mens die uiteindelijk met Christus leeft. En daar mijn heil zoekt. En daar mijn kracht zoekt. En daar mijn heil zoekt. En daar mijn standvastigheid zoekt. En daar mijn richting zoekt. En als je zo met Christus leeft. Uit Christus leeft. Als Christus leeft. Dan zal je barmhartigheid geschieden. Barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Het is een beetje een vreemd verhaal vanmorgen. Maar ook weer niet. Het is wel heel erg. Ja, down to earth zou je zeggen. Hè? Ja, dat is het leven ook vaak. Het is ook vaak heel bazaal. Het gaat over de basics in het leven. En dat is leven met, leven uit, leven als Christus. En doe voor de rest. Ja, wat is er voor de rest? Eigenlijk is er voor de rest niks, maar doe maar gewoon. Houd stand. Amen. We zullen samen de Heere God danken. We willen ook samen met onze broeder Hans van Wijk de Heere God danken voor zijn goede zorg. 2 jaar geleden opgenomen voor een operatie en nu blijkt alweer dat het allemaal weg is. En hij kan weer met goede moed verder. En we zullen de Heere God daar ook samen voor danken. Laten we bidden. Heer in de hemel, trouwe Vader, we danken u dat u de God van Jacob bent en dat we zalig zijn als we op u vertrouwen en als we op u zien en als we zo ons leven invullen. We willen u danken, niet altijd voor het feit dat er beproevingen zijn, maar wel voor het feit dat u die gebruikt om ons, ja, om ons te veranderen. Om ons leven bij u te brengen. Om ons leven zo te maken dat het iets krijgt van de Heer Jezus. Heere, we danken u daarvoor moeite in ons leven die ons de weg wijzen. We danken u niet voor alles wat er gebeurt. Soms zijn het heel ernstige dingen, maar we danken u wel dat u in heel veel moeilijke omstandigheden ons de weg wijst zodat we sterker worden. En vast te leren staan met geloof. Ook vast te leren te staan, in hoe ons leven zou moeten zijn. En Heere God, maakt u ons ook daarvan bewust wat nou de kern van het geloof is, van het geloofsleven is. Niet dat we zelf in de etalage staan, maar dat we er voor u zijn en voor hen die geen helper hebben. Helpt u ons daarbij om dat ook een plaats te geven in ons leven. Dat vinden we lastig. En dat is misschien wel de grootste beproeving voor onze tijd. Om een andere een plaats te geven. Omdat we alleen maar horen dat het om onszelf gaat. En dat horen we om ons heen. En we voelen ons daar wat misschien soms wat ongemakkelijk bij. Maar het wordt ons alle kanten aangepraat. Maar u wijst ons een andere weg. Helpt u ons om dat ook heel concreet te maken in ons leven. En als we het niet zien zitten. En als we het moeilijk vinden. En als we door in verwarring raken. Als we dus in wijsheid tekort schieten. Geef dan dat we het niet vergeten om u te vragen. En u zult het geven eenvoudig weg en zonder verwijt. U helpt ons om te leren leven. Het is niet ons verhaal. U wijst ons de weg door uw geest. Dat bent u. Geef dat we daarom aan u niet voorbij gaan als we ons leven invullen. Ook niet als we moeten leren omgaan met anderen. Ook niet als we wat de neiging hebben om altijd maar wat omhoog te kijken. En onszelf of een ander aan de kant te zetten. Helpt u ons om eerlijk te zijn. Om uit Christus en door Christus te leven en aan hem gelijk te worden. Zonder aanzien des persoons. Heren, we danken u voor het evangelie. We bidden van u, gaat u met ons, werkt u daarmee door in onze levens. En stelt u ons tot een zegen. We willen ook voor elkaar bidden. En we willen u bidden voor onze zuster Holster, die de bloemengroet van de gemeente krijgt. Geef dat ze die mag zien als een groet van u. Maakt u haar sterk in u. Wees u ook vanmiddag aanwezig bij de buurtlunch. Geef dat ook daar uw woord mag klinken. En dat mensen geraakt worden door het evangelie. We willen bidden voor onze familie Dubbelt Maaskamp. Die ze samen in de sterrenlanden zijn. Heere God, wat loopt het leven toch anders dan we denken. En Heere God, we danken u ook dat u in moeite en zorgen toch ook heel nadrukkelijk aanwezig wil zijn. Zorgt u goed voor hen. En we leggen hen in uw handen. We willen ook bidden voor Lotte van den Burg. Dat er een behandelplan opgesteld moet worden. Wat ook consequenties voor haar heeft. We bidden ook om wijsheid. Wat is nou de juiste manier. En wat is nou de beste behandeling. Geef wijsheid aan de artsen. Geef vertrouwen ook aan de ouders. En aan Lotte zelf. We danken u samen met Hans van Wijk dat hij ook nu weer gehoord heeft dat alle slechte cellen weg zijn. En dat hij verder mag gaan. En dat het hem goed mag gaan. We danken u voor uw zorg. Een paar jaar geleden zag het er toch heel anders uit. We danken u voor uw nabijheid. Leert u hem ook verder uw weg. Zegent u hem met zijn gezin. En aanvaardt u onze dank. We danken u ook dat Gerjan, Simone en Marijn weer in ons midden mogen zijn. Heere God, wees u ook hen nabij. Zegent u hen ook in deze tijd dat ze hier in Dordrecht wonen. Geef ze uw zegen. Wijst u hen de weg in alle dingen van het leven. We danken u ook dat José Versluis mocht slagen voor het examen. Dat ze alsnog geslaagd is dus. Wees u ook met haar en wijst u ook haar de weg in haar leven. We danken u ook voor de avond die er deze week was. Met onze jongeren. Voor de toekomst van de kerk. We danken u dat u niet alleen maar aanwezig bent in het leven van oudere mensen. Maar dat u ook heel nadrukkelijk aanwezig bent in het leven van jongere mensen. We danken u dat u er bent. En dat u dat laat merken. En dat we ook mogen merken dat we hoe langer hoe meer aan u verbonden raken. En daar prijzen we uw naam voor. Heren, aanvaardt u onze dank ook daarvoor. We danken u dat we uw gemeente mogen zijn. In deze wereld. Om te schuilen bij u. In de tijden van noodweer. Maar ook in de tijden van als het weer mooi is. Dat we bij u veilig zijn. In voor- en tegenspoed. En geef dat we zo onze plaats mogen innemen als christenen midden in deze wereld. Vol liefde voor u. En vol overgave voor de ander. Om Jezus wil. De Heere der heerlijkheid. Zijn naam zij geprezen. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. We zingen ons slotlied en het is gezang 448. Soms groet een licht van vreugde de christen als hij zingt. De Heer is die met vleugels van liefde hem omringt. daaromheen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. En de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.